Beleggerspanel.
Het nieuwe cijferseizoen is begonnen met klinkende cijfers. En een Amerikaans consortium haalt fietsenmaker Accel van de beurs voor een bedrag van een kleine 1,6 miljard euro. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Reinder Wietsma, portfolio manager van IBS Capital Management, en Marco Groot, partner bij Consultant Eat deze week. En hou ook zijn website in de gaten, marcogroot.com. Wordt er nog wel regelmatig gepubliceerd, Marco?
Deze week even niet. Ik hoop volgende week. Ik heb het hartstikke druk.
Heb je nog wel tijd gehad voor een laatste transactie?
Ja. En mijn laatste transactie is eigenlijk een functie van de laatste marktbeweging, die gisteren iets harder was dan ik verwacht had. En het verhaal natuurlijk is dat de markt daalt op basis van rente, oorlogsdreiging en inflatie. In een blog van IBS kan je heel goed teruglezen dat rentestijgingen, ja, ik heb het nog aangekeken, Reinder, niet heel veel negatieve invloed op de beurs hebben. In tegenstelling zelfs. Tussen de 8% en 10% beursstijging in jaren van stijgende
rente. We gaan heel snel en ik kom ook echt nog op je laatste transactie, maar nu wordt er getornd aan fundamentele zekerheden. Een rentestijging heeft geen negatieve gevolgen voor de beurs.
Nee. Reinier, wil jij mij even overnemen hier? Jullie hebben de statistische onderstreep.
Ja, het mooie aan dit soort statistiek is dat beleggers kijken vaak vooruit. Dus de beurs daalt eigenlijk ook al, anticipeert al op wat gaat komen. En de verwachting voor dit jaar is 4 rentestijgingen. Dus op het moment dat die rentestijgingen er zijn, zijn ze wel verwerkt door de markt.
Het is ingeprijsd.
En over tijd is een stijgende rente vaak, correleert dat ook met bijvoorbeeld een goede economie. En een goede economie is dan weer goed voor bedrijfscijfers. En voor die momenten dat ze die rentes heel sterk verlaagd hebben. Denk aan maart 2020, toen corona begon. Dat was ook niet per se de beste maand voor de beurs.
Dus als er nu rekening wordt gehouden met 4 rentestijgingen en Powell houdt het bij 2 of bij 3, dan is dat zelfs een meevaller.
Op dit moment versus wat er is ingeprijsd, is dat weer een meevaller. Ja.
Okay. Jouw mooi 1-2'tje.
Fantastisch. Wat een begin.
Dus ik ga weer verder met mijn laatste transactie. Dus de motivatie van mijn laatste transactie. Dus dat is 1. Dankjewel, Reinder. De tweede is inflatie. Is al ingeprijsd, weten we al heel lang. En zoals Reinder net heeft uitgelegd, dingen die ingeprijsd hebben kunnen geen invloed meer hebben. En dan is er natuurlijk de oorlogsdreiging. En als je terug gaat kijken naar maximum drawdowns heet dat in vaktermen. Dus hoe hard kan een beurs dalen? Als er een oorlog is, dan is de grootste daling ooit 15% geweest. En gemiddeld is dat 5%. En hou je vast, meestal als het oorlogsspel begint, dan schiet de beurs juist omhoog. Dus die 3 redenen zitten eigenlijk al verdisconteerd. Dan blijft er dus over de gedachte, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En ik denk dat dit vooral een moment van verwarring is. Bull market, nieuwjaar, omslagmoment. Er is weinig veranderd fundamenteel. Dus het enige wat ik kan bedenken is dat er een deleveraging plaatsvindt. En dat zie ik vooral omdat de cryptomarkt exact dezelfde beweging maakt als de aandelenmarkt. Dus wat gebeurt er? Er zijn retailbeleggers die met leverage belegd hebben en zich niet meer senang voelen, die leverage van de markt afhalen. Beurs daalt. Zie ik een heel groot risico of omslag? Nee. Dus terug naar mijn laatste transactie. Om die reden ben ik wat extra geld de markt in aan het stoppen. En dan niet in specifieke aandelen, maar in de breedte.
Reinder, graag ook een transactie met een heel groot, allesomvattend verhaal.
Zal ik het anders doe ik het wat korter. Wij hebben 1 transactie gedaan nu. Wij zijn kopers in Lam Research. En Lam Research is niet een huishoudnaam bij de meesten, maar dat is een conculega van ASML. Nou, ASML heeft niet zoveel directe concurrenten. Maar in het proces om semiconductors te maken doet Lam Research eigenlijk de tweede stap na ASML. Die print met licht zo'n chipplaat. Lam Research is een grote maker van machines om die platen te etchen, noemen ze dat. Dus om weer een soort fotoresist aan te brengen. Zo gaat zo'n chip door zo'n heel stappenproces heen. Het is een grote onderneming. 80 miljard aan beurswaarde. Geen schuld. Een miljard of 18 aan omzet.
Is het daarmee een concurrent van ASML?
Nee, het is echt een partner, collega. Ja, ze kunnen soms bij elkaar raken, maar in de meeste gevallen moeten ze juist goed samenwerken. Want ASML maakt de machines waar met licht geprint wordt op die chipplaat. En Lam Research is juist maakt de machines die het spul aanbrengen waardoor je kan printen met licht. Dus dat is eigenlijk de volgende processtap.
Het is onbewust ook een heel mooi bruggetje naar het cijferseizoen. Daar moeten nog heel veel cijfers komen. ASML heeft al wel de boeken geopend en laten zien hoe het ervoor staat. Goed volgens mij. En als je kijkt naar die cijfers, heeft het ook voor een deel te maken met het feit dat de onderhoudstak nu volop draait. Omdat veel klanten van ASML niet lang kunnen wachten op het leveren van die machine. En zeggen, nou, dan moeten we maar eens kijken naar wat we al hebben staan en dat optimaal benutten. Ja. Dat is wel een opvallende beweging, denk ik.
zeker. Nee, kijk, de hele transitie van ASML, omdat ze die machines die ze verkopen, die draaien ook bijna zonder uitzondering allemaal nog. En wat nu de leading machines zijn, zijn straks de wat oudere. Maar de klanten van ASML willen graag meer productie draaien, want het woord chiptekort zal je waarschijnlijk net zo vaak gehoord hebben als corona onderhand.
Vertel ons wat over.
Dus die willen die productie opvoeren. Nou, een manier om dat te doen is softwarematig. Dus gewoon zorgen dat die machines sneller draaien, zodat je er meer chips uit kan halen. ASML verkoopt die software en het voordeel van het verkopen van software is dat je hele hoge marges haalt zonder dat je heel veel hoeft te doen. In die zin dat je een update kan doen en nou ja, dan komt het geld binnen. Dus ASML verkoopt veel meer.
Het moet er alleen niet toe gaan leiden dat sommige klanten denken, nou, laat die nieuwe machine dan maar zitten.
Nee, maar dat gebeurt gelukkig niet, want ze zijn strak uitverkocht. In ieder geval voor 2022 en 2023 en eigenlijk de nieuwe orders gaan al over de jaren daarna. Dus ja, het is een softwarematige update die zorgt voor meer productie.
Hoe gaat dat met bedrijven die al jaar in jaar uit geweldige cijfers laten zien en die ook nog kunnen zeggen, nou, de toekomst ziet er nog weer beter uit, want de chiptekorten zijn we voorlopig nog niet vanaf. Kun je dan nog met je kwartaalcijfers echt indruk maken, Marco?
Ja, er is een mooie term in de markt die heet under promise and over deliver. Ik denk dat misschien Netflix een goed voorbeeld is. Als ik even hardop denk nu naar aanleiding van jouw vraag, waar de cijfers eigenlijk wat mij betreft in lijn waren. En dat er in de pers gezegd werd dat het aantal nieuwe leden een tikkie tegenviel. Nou, volgens mij was het tweede cijfer achter de komma van duizendtallen wat tegenviel. Dus zo groot was die tegenvallen niet helemaal. En als je dan door de jaren heen kijkt en naar de omzet van Netflix kijkt, dan is het volgens mij 20 miljard, 25 miljard, 30 miljard. En de operationele winst en de cashflow heeft ook dezelfde trend. Dus het is veel meer een sentiments-issue en hoe het verwoord is, waar de koers op reageert, dan de daadwerkelijke onderliggende ontwikkeling.
Nou, we hebben jullie natuurlijk niet zomaar samen geboekt. Jullie zijn bedreven blijkbaar in de 1-2'tjes. Want jij had, Reinder, Netflix ook op je lijstje staan, omdat het jou wel degelijk tegenviel.
De combinatie van, maar wat op zich wel fascinerend is om te zien dat Netflix natuurlijk een uitermate of een hele grote winnaar is van de pandemie. Het bedrijf is heel hard gegroeid in een hele korte tijd. Maar de beurswaarde is ondertussen weer gelijk aan die in 2018. En dat zegt al iets over hoe je, dus nou ja, waar je net eigenlijk aan refereert, expectations versus reality. De expectation was heel lang dat Netflix nog heel lang hard zou blijven groeien. Dat zat in de koers. Nou, je ziet nu, en dat is waar Marco ook aan refereert, de outlook van Netflix voor dit kwartaal is in plaats van wat verwacht was ongeveer 7 miljoen nieuwe subscribers, zijn het er 2. Dat is duidelijk lager. En dan gaat de markt kijken van ja, hoe hard kan je nog en hoe lang kan je nog groeien.
Maar worden ze te hard afgerekend op zich nog goede prestaties?
Nou, de prestaties en wijken niet heel erg af in die zin dat over de afgelopen kwartaal het allemaal keurig was. Maar de beleggers zijn toch altijd heel nerveus over wat ja, de verwachtingen. En er ging in 2 dagen een derde van de beurswaarde af. En dat is toch 1,70 miljard minder. Dus ja, dat is wel stevig. Ja.
Kijk, wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat kijk vooral naar het lange termijn gemiddelde bij. Ik kan me nog heel goed herinneren dat een jaar geleden Microsoft heel hard werd afgestraft, omdat bij Azure, de cloud-opslagdivisie, verwacht werd dat de omzet meer dan 50% zou groeien. En de uitkomst was, let op, 49%. Ik geloof dat er die dag 5 of 6% van de koers afging. Ja. En het half jaar daarna verwachtte de markt 47%. En toen werd het 51 uit mijn hoofd. Hou me niet vast aan de getallen, maar dat was ongeveer het ritme. En de koers spoot weg. Dus ik denk dat je, als je fundamenteel vertrouwen hebt in een bedrijf, dat je vooral je positie of je belang in dat bedrijf wil bouwen op basis van het fundament waarin je op lange termijn gelooft. En die korte termijn momentum trades, ja, daar kan je een keer mee spelen of je kan ze aan iemand anders laten.
Die kwartaalcijfers zijn natuurlijk ook een gelegenheid om iets te zeggen over de toekomst, wat je daarvan verwacht. En dan kun je denk ik niet om de inflatie heen, om stijgende loonkosten.
Ja.
En dan is de vraag natuurlijk, kun je dat als bedrijf allemaal dragen? Of gaat het heel erg ten koste van de resultaten, van de winst? Is dat waar je dan als belegger nu op moet gaan letten?
Ja, dat is een spannend gegeven. Ik bedoel, ik heb vanochtend even gekeken in het kader van dit programma naar bijvoorbeeld de resultaten van Bank of America en Goldman Sachs. De ene aandeel ging 5% omhoog, de andere ging 5% naar beneden. Onderliggend zeiden ze alle twee dat tradingresultaat een minder groot deel van de inkomsten was. Wat betekende dat ze meer naar de fundamentele inkomsten bewegen. Die waren bij beide heel goed. Maar Goldman Sachs ging naar beneden, het aandeel, omdat zij heel nadrukkelijk zeggen, wij hebben enorm last van wage inflation. Het is moeilijk om een goede mensen te komen en wij moeten veel meer betalen. Als je de conference call van Philips terugluistert, dan hoor je iets soortgelijks. En eigenlijk is dat tone of voice die je bij heel, heel veel bedrijven hoort. En waar ik heel benieuwd naar ben in de komende rapportages.
Philips had ook nog wel wat meer te melden, want het viel allemaal niet mee. Sterker nog, het viel tegen. Heeft voor een belangrijk deel ook nog te maken met de afhandeling van die slaapapneuapparaten, waarvan alles aan mankeerde. Dit zei de topman Frans van Houten gisteren in de ochtendspits tegen mijn collega Bas van Werven.
Zeker gaan we een verbetering verwachten. Ja. We hebben aangegeven dat we 5-6% zullen groeien als we die slaapbusiness even niet meerekenen. Ja. En 3-5% groeien als we die wel meerekenen. Mm-hmm. En dat de winstverbetering tussen de 40 en 90 basispunten ligt. Dus we gaan dit jaar weer een stap naar voren maken.
Het is een stap naar voren, maar wel als je de slaapbusiness eventjes voor de goede orde vergeet.
Ja.
Ook logisch misschien dat Frans van Houten wijst op zaken die wel goed gaan. Hè? Nieuwe contracten met ziekenhuizen, een goed gevuld orderboek.
Ja.
Is dat ook voor beleggers toch nog iets om met voldoende vertrouwen naar te kijken?
Zeker, maar ook waar ik ga er even terug refereren waar we het eerder over hadden. In die zin dat je bij Philips ziet dat er een hele hoop negativiteit in de koers verwerkt is. Dus als je het gewoon vanaf dit moment gaat bekijken. Dan ga je toch wel weer terug naar de dingen die wel werken. Omdat het probleem, dus de slaapapneuapparaten, die 5,2 miljoen die ze dan weer terug moeten halen, repareren, et cetera. Daar is wel genoeg aandacht aan gegeven.
Dat denk ik wel.
De key to success is low expectations. In die zin dat de verwachtingen op een gegeven moment ook wel behoorlijk neerwaarts zijn bijgesteld.
We gaan ons in dit beleggerspanel ook even buigen over de wereldkaart.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel wordt vandaag gevormd door Reinder Wietsma en Marco Groot. En de spanningen op de grens van Oekraïne en Rusland lopen op. Poetin heeft al meer dan 100.000 troepen aan de grens geplaatst. En verschillende landen, waaronder de VS, roepen families van ambassadepersoneel op om Oekraïne te verlaten. Marco, misschien maar om mee te beginnen. Dit soort spanningen, je zei er al iets over eerder in dit panel. Heeft dat invloed op de beurs, op aandelenkoersen?
Jazeker. Ik denk dat als je met je vinger boven de knop hangt om iets te doen, dat dit een van de overwegingen is die je zeker mee zal nemen op het moment dat het speelt. En het is niet dat het twee kleine landjes zijn. Hè. Dit zijn echt grote issues. En Amerika heeft zich natuurlijk uitgesproken. We hebben allemaal gelezen dat Biden troepen naar West-Europa stuurt. Dan wordt het heel lastig.
Maar het eilt ook weer snel weg.
Ja, het spannende hier van deze situatie is, en ik zei het eerder vandaag tegen Reinde, dit is brallen of knallen. En het duurt heel lang voordat het knallen geblazen is. Dus ik denk dat het vooral een hele grote armdrukwedstrijd is op dit ogenblik.
Maar ook het gebal heeft al invloed op bijvoorbeeld gasprijzen, energieprijzen. Ja. En dat is dan weer een van de factoren die van belang zijn bij het beteugelen van inflatie. Of juist het oplopen van inflatie. Is dat ook wat hier met name dominant is in hoe koersen ontwikkelen?
Zeker. Ik denk dat de gemiddelde belegger in Amerika er veel moeite mee zou hebben om Don Jesk op de kaart aan te wijzen. Dus ik vermoed niet dat daar heel veel beleggers echt naar kijken. In die zin dat schermutselingen zijn die er zijn. Maar het is natuurlijk vooral de leveranciers van gas aan Europa. We hebben gewoon een gastekort. Of in ieder geval ook afhankelijk van hoe koud het nog gaat worden. En dan inflatie is wat je al aanhaalt van wat doen centrale banken op dit type inflatie. Want je kunt de rente op 10% zetten, maar dan nog steeds heb je geen gas op de juiste plek. En dat is een spanningenveld in die zin dat we het gewoon niet weten.
Het Kremlin heeft al wel laten weten via een woordvoerder dat, ook al volgen er eventueel sancties, Rusland de gascontracten respecteert. Met een verwijzing zelfs naar de Koude Oorlog. Toen deden we dat en dat zullen we nu weer doen.
Er zit een kleine nuance in die zin dat Rusland heeft een goede staat van dienst, heb ik me laten vertellen, door om contracten na te komen. Alleen heel veel contracten zijn niet afgesloten. In die zin dat als je gewoon kijkt naar de pijplijnen nu, dan stroomt er de Jamal-pijplijn, die gaat door Polen heen. Daar stroomt al vanaf 21 december geen gas meer doorheen. Maar dat is normaal een handelspijplijn om eventuele tekorten op te lossen. Maar er is geen contract voor. Dus wat je nu ziet is dat ze hun contracten wel nakomen. Maar eigenlijk de flexibele leveranties die er normaal ook bij zitten, Die zijn er niet.
Waardoor het toch penibel kan worden.
Waardoor we ver onder onze voorraden zitten, die we normaal wel zouden kunnen bijvullen.
Ja, en wat wat minst zo interessant is, is dat je keurig je contracten na kan komen, maar op het moment dat je zogenaamd probleempjes hebt, ja, of toch wat onderhoud moet plegen. Hè. De New York Times heeft een fantastische podcast gemaakt over dit issue. Dan kan je toch even die kraan dichtzetten en zeggen, hey, shit, er zit ergens een barsje in, of ik moet ergens de bezem doorhalen. Gas staat even stil, paniek in West-Europa. En dan zeg je, ja, weet je, contract is contract, we snappen het helemaal, zet het kraantje weer open. Maar je hebt toch even een plaagstootje uitgedeeld.
Ik kwam tegen dat BlackRock de geopolitieke spanningen bijhoudt in de Geopolitical Risk Barometer. En die staat op het laagste punt in 4 jaar tijd. En BlackRock constateert dat dat juist gevaarlijk is, want geopolitieke schokken kunnen investeerders op dit moment meer overrompelen dan gebruikelijk. Zo kan je het ook uitleggen.
Ja. Ik vind het interessant dat het op zo'n laag niveau staat. Ik bedoel, ik kan best wel een opsomming maken van plekken waar het best wel spannend is. En ik denk misschien dat het aantal spanningsplekjes niet heel groot is. Maar volgens mij hebben we het in de Oekraïne hebben we het over de NAVO tegen Rusland.
Er staat wel iets op het spel, ja.
En Taiwan hebben we het over China tegen Taiwan. Waardoor de NAVO ook weer zou kunnen ingrijpen. Dus volgens mij is het aantal conflicten misschien heel laag. Maar het formaat van de betrokken landen is omgekeerd evenredig daaraan.
Taiwan, ook daar worden fietsen gemaakt. En zo komen we uit bij Axel. Fietsproducent Axel komt in Amerikaanse handen. Er is een consortium onder leiding van de investeringsmaatschappij KKR dat het moederbedrijf van Batavus en Sparta wil overnemen voor een slordige 1,6 miljard euro. En eigenlijk lijkt alles, als je het aan Axel vraagt, al in kannen en kruiken. Het bestuur heeft het bod geaccepteerd. Zouden Reinder beleggers er ook zo enthousiast over moeten zijn, denk jij?
Nou, als je het afzet, want het is een keertje niet gelukt. Pon heeft het ook een keer geprobeerd en het bod was duidelijk een significant stuk lager. Het management is nu enthousiast. Het was een goede premie op de laatst geboden koers. En het is ook wel een hele redelijke waardering als je ziet wat je ervoor terugkrijgt.
Nou, dus een premie van 26% op de slotkoers van het aandeel afgelopen vrijdag. En 42% op de koers als je kijkt naar de afgelopen 3 maanden. Ja. Dat is prima.
Dat is een hele.
Is het een knock-out bod, zoals het ook wel wordt geformuleerd?
Zo wordt het niet omschreven, maar het is een meer dan decent bod. En er zijn wel een grote plukken aandeelhouders. Teslin is er zo één, maar ook het management. En als je het allemaal bij elkaar optelt, zijn er heel wat grote blokken aan aandeelhouders die normaal ook in verzet zouden kunnen komen. Want passieve aandeelhouders die zijn passief. Maar de grote actieve aandeelhouders hebben hun zegen al gegeven.
Nou, en die maken nu dus ook onderdeel uit, dus wel goed om het even te zeggen, van dat overnemende consortium. Ja. Teslin bijvoorbeeld is al overgestapt naar de andere kant.
Ja, dus die gaan mee in deze private equity deal. Dus die doen mee met KKR. Nou, KKR heeft gezegd, we doen 7 jaar... wat een normale doorlooptijd is voor zo'n fonds. En Teslin committeert daar ook aan als aandeelhouders met 10,7% belang. Dus die doen mee.
Ja, en er is nog een aandeelhouder, Hoog Blarik, 7,5%. En ik heb even teruggekeken, Teslin en Hoog Blarik zitten er al sinds 2017 in. Overigens wel interessant is dat Teslin volgens mij vorig jaar augustus van 7 naar iets meer dan 10% is geweest. Dus buitengewoon goede timing. Maar ze zitten er al heel lang in. Ze hebben meegemaakt dat Pon erin is gegaan en dat Pon er weer uit is gegaan, omdat ze het niet konden kopen. En Pon heeft in die tussentijd 20% gehad. Dus ik denk dat die aandeelhouders blij zijn dat dit gebeurt. Dus voor hun is dit denk ik wel een knock-out momentje. Omdat als ik kijk naar de KKR, rapporteert niet wat voor rendementstargets ze hebben, maar hun hele portefeuille randeert ongeveer 15%. Hè. En het is private equity, dus het zijn soft valuations. Maar als ik hiernaar kijk, dan betalen ze 1,6 miljard. Er zit 150 miljoen schuld in. Er komt ongeveer 200 miljoen cashflow uit in een goed jaar. Dus ze betalen, ze krijgen 8-9% rendement. Dat betekent dat ze nog best wel hard moeten werken om dat rendement naar gemiddeld te krijgen. Dus ik denk niet dat er heel veel meer in zit dan wat er nu geboden is.
Ze financieren overigens deze overname voor een deel weer met een lening, hè? 700 miljoen. Ja. Is dat nou typisch private equity?
Heel, dit is hoe het gaat. Is super klassiek. KKR is natuurlijk ook bekend van de oude Barbarians at the Gate van vroeger uit. Maar dat is het zeker niet meer. Maar dat is tot 5 keer het bedrijfsresultaat. Dan noemen ze dan EBITDA. Dat is een hele ruwe metric voor hoeveel cash komt de onderneming binnen als je niet meer zou investeren. En 5 keer is absoluut hoog. Maar dat geleende geld zorgt natuurlijk ook voor een multiplier. Maar daardoor gaat het rendement op het eigen geld zou wat aangewakkerd moeten worden.
De topman van Axel laat in meerdere kranten ook weten dat hij wel blij is dat hij niet meer heeft te maken met de dynamiek van de beurs. Hè? Je kunt zeggen, de investeringshorizon van zo'n investeringsmaatschappij is ook niet eindeloos. Binnen een jaar of 7 moet het wel gepiept zijn. Kan ook nog wel eerder. Ja. Maar hij zegt erover, in relatie tot de dynamiek die bij een beursnotering hoort, is 7 jaar best lang. Nu weet ik bij wijze van spreken niet eens wat er morgen met Axel gaat gebeuren. En nu weten we waar we de komende 7 jaar aan toe zijn. Snap jij deze opluchting die bijna doorklinkt in die woorden?
Ik ga het op een gemene manier, of misschien wel op een gemene manier zeggen, maar meneer Ambeek heeft daarvoor heel veel moeite gehad in zijn tijd bij Beter Betten met het communiceren met aandeelhouders. Dus ik denk dat hij na 10 jaar spartelen met aandeelhouders misschien best wel opgelucht is dat hij nu maar met 1 persoon aan tafel hoeft te zitten.
Als ik daar dan nog een klein beetje gemeen overheen mag, mag hij ook onder gunstige voorwaarden meedoen met de deal met KKR. Ja,
dat is ook een hele goede, inderdaad.
Meestal zijn dit soort private equity deals hebben een hoge kans van slagen. In die zin dat het voor het management op gunstige voorwaarden meedoen vaak best wel een prima deal is.
En dan, hoe gemeen het ook allemaal mag klinken uit jullie monden, klopt er iets van wat hij zegt? Wij moeten groots investeren en de dynamiek op de beurs is zo onvoorspelbaar dat ik eigenlijk niet goed weet waar ik aan toe ben?
Nou, dat is wel een beetje gezocht in die zin dat heel veel ondernemingen als, we hadden het over ASML en co, allemaal prima in staat zijn om groots te investeren met aandeelhouders. Als je de communicatie goed doet, dan kunnen aandeelhouders heel geduldig zijn. En dan kun je hele mooie dingen bouwen op de beurs.
Het wordt niet vriendelijker op allemaal, want dat is
Dat wil ik niet per se insinueren, maar het kan zeker wel op de beurs. En als je een duidelijk verhaal hebt, dan kan dat zonder meer.
Dank voor jullie duidelijke en soms ook allesomvattende verhalen. Marco Groot van Eat Deze Week en van de website marcogroot.com. En Reinder Wietma, heb je ook een website?
IBSCA.nl.
Dan had ik die gelegenheid dat ik je niet moeten bieden. Reinder Wietma, fijn dat je er was. Zometeen dan ga ik met mijn zakenpartner spreken over fraude en spreek ik in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 16 maart met de lijsttrekker van D66 in Utrecht.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.